Goedenavond, is dit? Ja, we hebben geluid. Vanavond, zoals gezegd, Deo Volente, de wil van God kennen. Dat betekent dus, wat zouden belemmeringen kunnen zijn in het kennen van de wil van God? En al deze zaken die erbij komen. Maar ons uitgangspunt is uiteraard weer een stukje uit de Jacobusbrief. En we zijn hoofdstuk 4, en dan lezen we vers 13 tot en met vers 17 uit Jacobus, hoofdstuk 4. Ik lees het even voor. Dan iets voor u die zegt, vandaag of morgen gaan wij naar die en die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, Deo Volente, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen als de Heer het wil. Dan zijn we in leven, of niet. Maar u slaat een hoge toon aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. De vorige keer hebben we iets laten zien over de strijd. En als je dit vierde hoofdstuk goed bekijkt, dan begint het met strijd en het eindigt met lessen over de wil van God. Vers 13 tot en met vers 17. Nou, strijd en de wil van God hebben altijd met elkaar te maken. Als een gelovige buiten de wil van God staat, veroorzaakt hij in zichzelf en in zijn omgeving veel strijd. Strijd ontstaat ook door het zijn buiten de wil van God. Lot ging bijvoorbeeld buiten de wil van God om in Sodom wonen en veroorzaakte daardoor veel problemen in zijn gezin. En de wil van God klinkt voor sommige mensen als een bitter medicijn. Zo van, God wil het zo en er valt niks tegen te doen. Maar in werkelijkheid brengt het doen van de wil van God, brengt je echt vreugde. Zodra je staat in het centrum van Gods wil, zul je merken dat het vreugde geeft, vrede geeft, ontspanning geeft. Waarom? Simpelweg omdat God het beste met ons voor heeft. Nou, hoe is nu onze houding, en daar gaat het hier in Jacobus even over, hoe is nu onze houding als het gaat om de wil van God? En dan kunnen we dat even opsplitsen in een paar categorieën mensen. Er is een groep, zegt Jacobus, die geen rekening houdt met Gods wil. Dat kun je lezen in de versen 13 en 14. Mensen die allemaal beslissingen nemen zonder God. Je zou ook daarbij kunnen denken aan de gelijkenis van die rijke dwaas in Lucas hoofdstuk 12. De man maakt allerlei plannen zonder God en God neemt zijn leven van hem af. En dan staat er, zo vergaat het hem die met zichzelf bezig is en geen rekening houdt met God. Vers 21 van Lucas 12. En dan legt Jacobus uit dat we zijn als een damp, zegt hij. We verschijnen voor een korte tijd om daarna weer te verdwijnen. We tellen onze jaren bij elke verjaardag. Maar de Bijbel zegt door de mond van Mozes, leer ons zo onze dagen tellen of bestemmen, dat wij een wijs hart bekomen. U moet het maar eens nalezen in Psalm 90 vers 12. Elke dag die belangrijk is voor God, telt hij mee. En welke dag is belangrijk voor God? De dag dat we ook rekening houden met hem. Dat we niet zonder hem de dag willen doorbrengen. Dus we hebben op aarde, zegt Jacobus, maar een korte tijd. Dus elke dag zou moeten meetellen voor God. Leer ons zo te tellen, zegt Mozes als het ware, zoals u telt, God. Dan telt elke dag mee. Want dan ben ik elke dag wel een poosje in uw tegenwoordigheid. Dus daar is een groep, zegt Jacobus, dus die geen rekening houdt met God. En een tweede groep, die is ongehoorzaam aan Gods wil. vers 17, daar gaat het om mensen die de wil van God kennen, maar ze kiezen voor ongehoorzaamheid. En dat is haast nog erger als geen rekening houden met God. Trots is daar vaak een drijfveer. Dus het doen van Gods wil kan zeker problemen opleveren in deze wereld, maar tegelijkertijd brengt het je ook vrede en rust. Gehoorzaamheid aan Gods wil staat hier dus centraal. Eén groep houdt geen rekening met Gods wil, andere groep is ongehoorzaam aan Gods wil. En dan is er een derde groep en die moet echt God gehoorzamen, dat willen ze althans ook wel. Maar hoe doe je dat? En hoe kom je er dan achter wat de wil van God zou kunnen zijn? En daar wil ik eens met u naar kijken. Want je kunt op een gegeven moment wel zeggen, zo God wil en wij leven. En je kunt ook roepen, indien de Heer dat wil. En DV kunnen we bij alles plaatsen, te pas en te onpas. Wat ook gebeurt, merk ik wel. Maar als het werkelijk menens is dat Gods wil centraal staat in je leven, dan zou je ook, en dat wil ik graag praktisch maken vanavond, eens moeten durven kijken naar wat zouden belemmeringen zijn in het verstaan van Gods wil dan. En hoe zou je Gods wil praktisch kunnen leren verstaan? Zodat je niet bij alles te pas en te onpas hoeft te roepen Deo volente, als God het wil. Want er zullen dan momenten zijn dat je exact weet wat God wil. Nou, daar gaan we eerst eens naar kijken. Ik ga eerst een paar redenen met jullie benoemen waar God geen leiding door kan geven in je leven. Dat zijn van die zaken waardoor je de wil van God niet zult kunnen ervaren. En die zijn eigenlijk heel makkelijk te verwoorden. Het eerste probleem waardoor je de wil van God niet verstaat is, je leeft nog in zonde. Begrijp even goed, het gaat er niet om dat je wel een keertje zondigen kunt, want dat kunnen we allemaal nog wel. Maar je blijft hardnekkig vasthouden aan een bepaald soort zondig levenspatroon, wat iets anders is dan een keertje zondigen. En om dat goed te begrijpen moet ik jullie meenemen naar Johannes 9, vers 31. Daar wordt wat licht op die zaak geworpen. Johannes 9, vers 31. En het gaat over de genezing van die blind geborene. Johannes 9. En dan staat er dat die man genezen wordt. En die mensen daar die zeggen, nou is het de schuld van zijn ouders of zijn eigen zonde dat hij blind geworden is. En dan reageert die man in vers 30. Hij antwoordt en zei, hierin is toch iets wonderlijks dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft hij geopend. En dan komt het, vers 31. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort. Maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Dan heb je een antwoord. Is iemand godvruchtig? Dat is iemand bereid te leven naar de maatstaven van Gods woord? En doet hij diens wil? Die verhoort hij. Even voor de goede orde. Als u hier leest van wij weten, zegt de man, dat God naar zondaars niet hoort. En u zou zeggen wij zijn allen zondaars. Dan hebt u een probleem. Want op het moment dat wij Jezus hebben aangenomen, zijn we geen ex-zondaren, maar zijn we kinderen Gods geworden. Allen die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven om een kind van God te worden. Dat betekent dus dat ik een nieuwe titel heb gekregen, ik ben een kind van God. De vraag is niet of ik nog kan zondigen, maar de vraag is of ik nog een zondaar ben. Weet je wat een zondaar is? Een zondaar is iemand die in de zonde leeft. Dat is een zondaar. Maar u en ik, jij en ik, willen niet in de zonde leven als we voor Jezus hebben gekozen. En als we toch nog zondigen, mogen we onze zonde beleiden. En hij is getrouw en rechtvaardig om dat te vergeven. Dus deze man zegt, maar doet iemand zijn wil, de wil van God, die verhoort hij. Dat betekent dus, als ik een kind van God ben geworden, dan is het belangrijk om te weten wat de wil van God is, want die verhoort hij. Goed, de eerste blokkade is dus, er is nog zonde. Je bent nog zondig, je leeft nog vanuit zondige levenspatronen, om het helemaal duidelijk te zeggen. En je breekt niet met bepaalde zonden die je wel kent. Tweede blokkade om de wil van God te verstaan is: God heeft zich alles een keer aan je geopenbaard, maar je gehoorzaamde hem niet. En nu is het net als je God weer iets vraagt om leiding, alsof de hemel van koper is. Nu is het net alsof je niet meer de stem van God kunt verstaan. Laat me dat proberen een beetje uit te leggen. Er is een meisje en die raakt verliefd, een christelijk meisje, en die raakt verliefd op een ongelovige jongen. En ze zegt: is dat wel goed? En ze vraagt het aan de Heer. En ze leest de Bijbel en ze ontdekt in de Bijbel dat het niet verstandig is om een ongelijk span te vormen met een ongelovige. En ook de Heer maakt haar dat duidelijk. Maar in plaats van het uit te maken, gaat ze door met die jongen. En het wordt steeds closer en steeds meer groeien ze naar elkaar toe. En op zeker moment wil ze haar studie afmaken en zegt ze: Heere God, wilt u me nou leiden en me helpen te verstaan welke richting ik moet kiezen? En de hemel is van koper, er komt geen antwoord. En dan komt ze bij haar voorganger en ze zegt: de hemel is van koper, ik krijg geen antwoord. En die voorganger die heeft een gesprek met haar en die ontdekt dat ze met betrekking tot de jongen niet heeft gedaan wat God zei. En zijn antwoord is: zolang je niet doet wat God al heeft geopenbaard, kun je elke verdere openbaring blokkeren. Ga eerst eens doen wat hij zegt en ga dan ontdekken dat God opnieuw wil spreken. Dus een blokkade kan ook zijn: je weet wat je moet doen, maar je doet het niet. En dan kun je verder ook eigenlijk haast niet meer goddelijke leiding ervaren, tenzij je eerst doet wat God al heeft geopenbaard. Dus blokkade, zonde, en in wezen is niet doen wat God zegt natuurlijk ook zonde. Dan is er nog een blokkade die u ook allemaal wel herkent waarschijnlijk. En dat is de blokkade van niet luisteren. Wij hebben wel bidstonden, maar geen hoorstonden. Ons punt is dat wij God vragen ons te leiden. En vervolgens hebben we geen tijd om te luisteren. En dat is het probleem in onze tijd. We zijn zo druk, druk, druk. Dus we hebben geen tijd om te horen wat God nou werkelijk heeft te zeggen. En daardoor verstaan we ook niet hoe God het eigenlijk verder zou willen leiden. Dus we hebben geen tijd om te horen. Als ik zo rondkijk vanavond, dan denk ik: jullie zijn allemaal prachtige mensen. Allemaal mooi gemaakt met één mond en twee oren. Je moet er niet aan denken dat het andersom zal wezen, want dan zie je er echt niet uit. Dus mooi. Maar het betekent tevens iets. Ik heb dat wel eens eerder laten zien, ook van Jacobus, dat je snel moet zijn om te horen en langzaam moet zijn in het spreken. Dat betekent dat je twee keer zo goed moet luisteren als praten. En als je de wil van God wilt verstaan, zul je ook echt tijd moeten nemen om te luisteren. En hoe God dan spreekt, zal ik je zo uitleggen. Maar laten we eerst even vaststellen dat we wel ook tijd moeten nemen om te luisteren. En dan is er nog een vierde groep. En die vierde groep die heeft eigenlijk al zelf bepaald hoe God het zou moeten doen. Ken je die groep ook? Heer, als u het nou zo doet, dan weet ik dat het van u is. Het is een beetje een knullig voorbeeld, dat zeg ik eerlijk, maar het helpt je toch misschien om dit even te begrijpen. Stel je eens voor, er is een man gevallen in een diepe kuil. En dan bidt hij, want ik kan er zelf niet meer uitkomen op eigen kracht. En dan bidt hij tot God. En dan zegt hij: Heer, wilt u alstublieft nu iemand zenden met een touwladder? Dan weet ik dat het van u is. En op dat moment valt er een leeuw in de kuil. En daar schrikt hij zo van dat met enorme krachtsinspanning, laatste sprong, weet hij toch uit die kuil te komen. Is hij gered? Ja, hij is gered. Alleen waar had hij om gebeden? Om iemand met een touwladder. En wat kwam er? Een leeuw. En nou heb je een probleem. Want je bidt tot God om een touwladder en er valt een leeuw in je kuil. Maar van wie is de leeuw dan? Van God of van de boze? Dat weet je dan niet. Dat wil zeggen, het is dus absoluut niet goed om bij goddelijke leiding het kennen van zijn wil, om eerst te vertellen hoe God het eigenlijk zou moeten doen. Je mag wel een keer een teken vragen uiteraard, maar je kunt God niet zeggen hoe die het moet doen. Is het je wel eens opgevallen dat als ze die doofstommen bij de Heer Jezus brengen, dat ze daar al meteen zeggen, wilt u het zo even doen? Wilt u hem even de handen opleggen? Dat bent u gewend, Heer Jezus. Als u hem nou even de handen oplegt, dat is de wil van de Vader, dan zal hij zeker genezen. En dan doet Jezus niet wat ze voorstellen. Hij ziet op naar de Vader. Hij spuugt. Hij steekt de vingers in de oren van de doofstomme. Zegt, Ephata wordt geopend en het wonder geschiet. Je kunt nooit Jezus vertellen hoe hij het doen moet. Maar wat je wel mag verwachten is dat hij het doet als je blijft zien op hem. Dus een blokkade zou ook kunnen zijn dat wij te zeer gefocust zijn op, als hij het zo doet, dan weet ik het zeker. Maar hij kan het ook best anders doen. Nou goed, zo kun je nog wel meer blokkades bedenken, maar dat zou de hele avond kunnen kosten, dat moeten we niet doen. Dus we gaan vanuit de blokkades die er zijn. Er is nog zonde, je hebt niet gedaan wat God zei, je hebt geen tijd om te luisteren. Je schrijft God voor hoe die het moet doen. Gaan we eens eigenlijk kijken naar iets wat nog belangrijker is volgens mij. En dat is, op welke manieren kun je dan goddelijke leiding ervaren? Kun je dan de wil van God echt wel kennen? En ik geef jullie 5 mogelijkheden. En dat doe ik in willekeurige volgorde. De eerste manier om de wil van God te leren kennen, zijn leiding te ervaren, is volgens de Bijbel een menigte van raadgevers. Ik ga even 2 teksten met u lezen. De ene staat in Spreuken 11 vers 14. Ze staan allebei in Spreuken hoor. Maar de ene in hoofdstuk 11 en de andere in hoofdstuk 15. En dan staat er in Spreuken 11 vers 14. Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val. Maar er is redding als er vele raadgevers zijn. En dan komt hij daar opnieuw op terug in hoofdstuk 15 vers 22 van Spreuken. Spreuken 15 vers 22 en daar staat: plannen mislukken bij gebrek aan overleg, maar door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Dus één mogelijkheid om de wil van God te kennen in bepaalde zaken is een veelheid, een menigte van raadgevers. Nou zit daar iets lastigs omheen, moet ik eerlijk zeggen. Want waarschijnlijk hebben jullie ook al gemerkt dat als je met iets zit en je belt iemand op die je zeer hoog acht en vertrouwt, en je zegt, dit is het probleem, wat is jouw advies? Dan hoor je het advies aan en na een poosje denk je, nou, dat is niet helemaal wat ik zoek. Ik zal nog eens iemand bellen. En dan bel je nog iemand en die geeft een heel ander advies. En dan denk je, nou, dat is ook niet wat ik zoek. En dan bel je een derde en die geeft weer een ander advies. En hoe vaker je iemand benadert, hoe meer adviezen je krijgt. Maar allemaal anders. Je wordt er gek van. En je denkt, die Bijbeltekst klopt voor geen meter. Want er staat, door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Ik bel ze stuk voor stuk, maar ik raak steeds meer in de war. Weet je hoe dat komt? Omdat je het fout doet. Want als je deze Bijbeltekst in vervulling wilt zien gaan, dan moet je een aantal mensen bijeenroepen die je vertrouwt. Een paar mensen. En die leg je het probleem voor. En die vraag je daarover te bidden en daarover te spreken met elkaar. En dan te komen tot een gezamenlijk advies. En als je dat krijgt, dat gezamenlijke advies, dan krijg je door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand. Want dan krijg je namelijk nog er iets bij en dat is, op het getuigenis van 2 of 3 staat alle woord vast. Dus dat betekent in principe dat je niet mensen afzonderlijk moet gaan benaderen, want dan raak je echt in de war, maar dat je een aantal mensen bijeen moet hebben, vraag om advies en geloof dan dat zij erover gepraat en gebeden hebben. En dan kan het ook heel goed werken. En vraag het, als het om geestelijke dingen gaat, natuurlijk niet aan de wereld. Psalm 1. Dat is de eerste manier om te ervaren wat God wil, goddelijke leiding. Een tweede mogelijkheid is heel simpel, gewoon omstandigheden. Nou, dan moet ik even uitleggen, want wat is nou gewoon omstandigheden? Ik moet u eigenlijk daartoe even uitnodigen om mee te gaan naar het boek Rut. Dat staat achter Richteren of Rechters. En in het boek Rut, daar worden we geconfronteerd met zo'n principe, omstandigheden. Rut is vriendin, betekent het eigenlijk. En dan hebben wij in hoofdstuk 1 een paar versen. Dat ga ik niet allemaal lezen, maar laten we dat vers 12 even uitlichten. Dus Rut, nou ja, dat hoeft ook niet eens. Ik denk vers 16 en 17 wel genoeg is, want u kent hopelijk het verhaal wel dat Naomi met haar schoondochters, Rut en Orpa, terugkeert naar Bethlehem. En dan zegt Orpa op een gegeven moment, ja, ik ga toch maar terug. En dan zegt Rut, ik wil bij u blijven, bij Naomi blijven, bij haar schoonmoeder. En dan staat er in vers 16, maar Rut zei, dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Dus Rut kiest hier voor de God van Naomi, voor de God van Israël. Ze maakt een keuze. En die keuze is ontzettend belangrijk. Zij onderwerpt zich hiermee aan die God van Israël, die God van Naomi. En dan moet u dus op letten wat het gevolg van die keuze is. We gaan naar hoofdstuk 2. En in hoofdstuk 2 lees ik maar even vanaf vers 1. Naomi nu had een bloedverwant van haar manskant, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, Boas geheten. En Rut de Moabitische zei tot Naomi, laat mij naar het veld gaan en aarde lezen achter hem die mij genegen zal zijn. En ze zeide tot haar, ga mijn dochter. Zij ging dan heen en kwam en las op in het veld achter de maaiers. En bij geval, toevallig, trof zij het stuk land van Boas die uit het geslacht van Elimelech was. Bij geval, toevallig. Als je voor God hebt gekozen, dan moet je afvragen of er nog iets als toeval is, of dat alles wat wij toeval noemen God incognito is. Of dat toch niet goddelijke leiding is, want het is hier puur goddelijke leiding. Dus let even op het principe. Rut heeft gekozen voor de God van Israël. Haar keuze, ik wil hem dienen. En dan ervaart ze goddelijke leiding. Dan ervaart ze dat ze staat in de wil van God. Ook als ze hier staat op dat stukje land wat behoort aan Boas enzovoort. Bij geval toevallig. Nee, God heeft dat zo geleid. Ze staat in de wil van God. Omdat ze zich heeft toegewijd aan de Heer, kan de Heer je ook leiden. Nou, in de praktijk. Ik ga zo nog iets erover zeggen. Maar stel nou eens dat je heel gewoon, elke morgen, je toewijdt aan de Heer. En dat je zegt, Heer, hier ben ik. Wilt u mij deze dag leiden door uw geest? En ik dank u dat u dat wilt doen. En je gaat gewoon aan het werk. En je ontdekt dat God ook in de omstandigheden die je zo'n dag overkomen, zijn wil bekend kan maken. Hij kan je ook door omstandigheden daarbij bepalen. Ik wil u een verhaaltje vertellen, een echt gebeurd verhaal, om het wat dichter bij u te brengen. Daar is een evangelist, een Nederlandse evangelist. En die gaat op zekere dag op vakantie met zijn vrouw en twee kleine kinderen. En die heeft 's morgens gebeden en hij heeft tegen God gezegd, Heer, we gaan op vakantie, maar ook daar wil ik beschikbaar zijn. Als u me kunt gebruiken, gebruik me waar u maar wilt. En dan gaan ze op weg naar Zwitserland. En dan als ze een heel eind in Duitsland al zijn, gingen die kinderen achterin die auto steeds meer te zeuren en vervelend te doen. En die vrouw zegt op een gegeven moment tegen haar man, bij de eerstvolgende afslag gaan we er even af. Dan gaan we even ergens wat drinken halen en even tot rust komen. En bij de eerstvolgende afslag gaan ze eraf en ze komen in een klein, heel klein dorpje met één supermarktje. En de man parkeert de auto voor die supermarkt en zijn vrouw en zijn kinderen gaan naar binnen. En hij drentelt nog even om die auto heen of alles nog goed zit. En dan gaat aan de overkant van de straat gaat een deur open en dan komt een mevrouw naar buiten. En die mevrouw komt naar hem toe en die zegt, bent u een kind van God? En de man zegt ja. En de vrouw zegt, ik heb gebeden vanmorgen dat God iemand zou zenden, want iedereen is met vakantie hier. Maar dat God iemand zou zenden om voor me te bidden. En toen toonde de Heer mij een auto met een Nederlands kenteken. En hij zei als het ware daarmee, ik zal iemand zenden. En daar bent u dan. En ik dacht, wat bijzonder. Die man had niks anders gedaan dan gezegd, als u me wilt gebruiken, hier ben ik. En net bij die afslag worden ze afgeleid van de weg naar het dorpje. Omdat een vrouw had gebeden, wilt u iemand zenden. Goddelijke leiding, je zou kunnen zeggen, bijna alleen maar door omstandigheden. Kennen jullie dat mooie verhaal nog uit Lucas? Waar zowel Simeon als Anna een ontmoeting heeft met de Heer Jezus. En herinner je je nog hoe dat is gegaan? Je moet het nog maar eens nalezen in Lucas 2. Want dan zie je dat Simeon komt in de tempel op basis van een openbaring, een profetie, een woord van God. En dan heeft hij daar een ontmoeting met Jezus die ook de tempel wordt binnengebracht. Lucas 2 vanaf vers 25 tot 27. Dus Simeon komt binnen in die tempel door een openbaring. En heeft ontmoeting met Jezus. Goddelijke leiding. Hij staat in de wil van God. Anna is dag en nacht in de tempel, God lovende en prijzende. En ook zij heeft een ontmoeting met Jezus. Dat betekent dus dat goddelijke leiding om zijn wil te kennen kan geschieden door profetisch woord, openbaring. Maar kan ook gewoon geschieden omdat u heel trouw bent op de plaats waar u moet zijn. En kan God u ook daar leiden en zijn wil laten zien. Dus dat betekent dat er meerdere mogelijkheden zijn. Dus God kennen, zijn wil ervaren door de omstandigheden heen. Dan, nadat we hebben gezien de raadgevers en omstandigheden, is er natuurlijk ook dat je de Bijbel opent en heel duidelijk ziet van God heeft dit geleid. Ik word bepaald bij een bepaald tekstgedeelte. Ik mag dat lezen en ik ontdek dit is de wil van God voor deze dag. Denk erom, het moet niet een soort iets worden van ik doe de Bijbel dicht en ik doe hem weer open en ik prik een tekst. Het moet niet een soort roulette worden als het ware van boep. Jullie kennen misschien dat verhaal wel van die persoon die dat deed. Hij wilde een antwoord van God hebben, wilde weten wat zijn wil was. En hij opende de Bijbel en prikte een tekst en hij las. En hij ging heen en verhing zich. Dat was niet een goed advies, dacht hij. En toen prikte hij een tweede tekst en toen las hij, doet gij even zo. Waarmee ik even aan wil geven hoe gevaarlijk het is om in het blinde weg zomaar teksten te prikken. Als je de wil van God wilt weten door de Bijbel heen, lees niet een tekst, maar lees een heel gedeelte. En ontdek dan dat God dat kan leiden en gebruiken om tot je te spreken en je te laten zien wat hij zou willen van jou. Dan is er natuurlijk de mogelijkheid om te gaan bidden en God te vragen om een antwoord, een visioen, een woord. Of een woord van iemand anders om je heen. Dus niet een stel raadgevers, maar wil jij ook eens bidden. En misschien wil God door jou heen spreken. En natuurlijk, naast al die visioenen, openbaringen, zijn er ook nog die ouderen die zullen dromen. En de jongelingen zullen gezichten zien. Dus er zijn meerdere mogelijkheden. En je zou ook nog Dat was dus het vierde punt, hè, die openbaringen. En als vijfde punt zou je ook nog kunnen zeggen, ik heb er heel veel over gebeden. En ik heb vrede in mijn hart gekregen om het zo te doen. En denk erom, als er vrede in je hart is, is het niet die vrede zelf die het bewijs is. Maar door die vrede en die rust kun je de stem van God verstaan. Ik moet er ineens aan denken, omdat ik er vanmorgen over gesproken heb. Maar als Gideon alles op de rots heeft gelegd en alles heeft geofferd, dan bouwt hij het altaar van de vrede of de rust. En dan verstaat hij exact wat de wil van God is. Dus tot rust komen, vrede hebben met God, maakt wel dat je de stem van God in je denken, in je wezen, beter kunt verstaan. Want als Gideon alles op de rots heeft gelegd, dan denkt hij ogenblikkelijk, nou moet ik Midian verdrijven. En dan zegt God, ho ho, je moet eerst even bij je vader in de tuin staat nog een Baal afgod en die moet je nog even omver halen. Dus eerst dat. Eerst je verleden opruimen. En dan blijkt dus dat hij de stem van God goed heeft verstaan. Nou, dat is ook voor ons van ontzettend groot belang, dat je in die vrede die je gekregen hebt niet de vrede als bewijs neemt, maar wel dat je in die vrede en die rust in staat bent om beter de stem van God te verstaan. Dat maakt dat wij met dat Deo Volente nou eens nog even een stapje verder moeten gaan. We hebben nu gezien wat belemmeringen kunnen zijn. We hebben gezien hoe God zou kunnen spreken en leiding zou geven en je zijn wil zou kunnen openbaren. Maar er is nog iets heel belangrijks en dat is goddelijke leiding, het openbaren van zijn wil, is ons beloofd. In Jesaja 58 vers 11 staat bijvoorbeeld, de Heere zal u voortdurend leiden. In Spreuken 3 vers 6 staat, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. En dan in Efeze 2 vers 10, zijn maaksel zijn wij. Om wat te doen? Om goede werken te doen. Dus steeds weer komt dat terug, dat goddelijke leiding is ons beloofd. De wil van God kennen is mogelijk. Simpelweg omdat God dat heeft beloofd. Niets is tragischer dan een zinloos leven, een niet weten hoe het verder moet. Want God wil zijn wil bekendmaken aan de mensen die hem willen dienen. Dus het is ons beloofd, die goddelijke leiding. En nou kom ik bij een lastige, en dat ga ik toch even met u lezen. Het staat in Jeremia 10 vers 23. Want goddelijke leiding is je niet alleen beloofd, goddelijke leiding is verplicht. Jeremia 10... En dan vers 23. Jeremia 10 vers 23. En daar staat, ik weet, o Heere, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen, noch aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. Het staat niet aan de mens om zijn weg te kiezen. Die mens zal er dus achter moeten komen, wat is de wil van God voor mijn leven? Wat is de weg die ik moet gaan? Ik weet niet of u het merkt, maar duizenden mislukte levens om ons heen tonen aan dat waar mensen hun eigen weg kiezen, het heel vaak uitloopt op duisternis. Dat betekent dus dat God zegt, het is eigenlijk verplicht voor mijn kinderen om mijn wil te zoeken. Mag niet je eigen weg kiezen, maar te weten hoe het zou moeten. En ik wil je dat duidelijk maken. En daar komt nog iets belangrijks achteraan. En dat andere wat er nu achteraan komt is dit. God kan je als kerkgemeenschap leiden. God kan je als gezin leiden in een bepaald proces. Maar bijna altijd daarnaast is leiding ook individueel. God gaat met de een een andere weg dan met de ander. Dat betekent dat je niet kunt steunen op, omdat God het bij die zo doet, zou die het ook bij mij zo gaan doen. God behandelt ons niet als robots. God behandelt ons als individuen. als mensen die hij stuk voor stuk kent bij name en stuk voor stuk lief heeft en die altijd interesse zal tonen in ieder mens individueel. Dus probeer ook niet op een ander te gaan lijken, maar probeer erachter te komen hoe God invulling wil geven aan jouw leven. God kan ons allemaal individueel leiden. Dat is ook logisch, want elk mens is uniek. En op het moment dat je denkt, wat God heeft gedaan bij die persoon, zal die ook wel bij mij doen, loop je eigenlijk alweer vast. Leiding van God blijft individueel en is ook gebonden aan wie jij bent en de mogelijkheden die jij hebt. Dus ook daarin zul je zelf afgestemd moeten leren zijn op God zelf. Leiding is ook aan voorwaarden gebonden. Dat hebben we intussen bekeken met elkaar. En daar gaan we nog eens even naar kijken, maar dan nog vanuit een enkel ander perspectief. En dat is dat God is niet methodisch. Nou, daar bedoel ik dit mee. Als God jou iets heeft verteld, dan mag je ervan getuigen, God wil dat ik het zo doe. Op het moment dat je zegt, maar dan moet jij het ook zo doen, ben je dus verkeerd bezig. Want God gaat met iedereen een eigen weg. Dezelfde fout maak je als jij een ervaring met God hebt gehad, door te stellen, iedereen moet zo'n ervaring hebben. Nee, dat was jouw ervaring om op dat moment God te ervaren in jouw leven om verder te kunnen. Maar ook daarin is God uniek, omdat jij ook uniek bent gemaakt. Dus de wil van God kennen, goddelijke leiding ervaren, heeft alles te maken met een persoonlijke relatie met God zelf. En daar ontdek je dan ook dat God zo heel erg prachtig ieder mens persoonlijk zou willen leiden door allerlei middelen die hij heeft aangereikt. Dan tot slot, en dan is er ook nog een mogelijkheid tot vragen. Goddelijke leiding is nooit onzinnig. Ik zeg dat omdat toen ik tot geloof kwam, meteen tegen mij en andere jonggelovigen werd gezegd van stop met studeren, dat heeft geen enkel nut meer. En als je voor arts hebt gestudeerd, je hebt nu een God die ook wonderen kan doen, stop je studie, ga er niet mee door. God gaat nu je leiden op een andere weg, totaal anders dan je altijd gedacht hebt en je kan je studie wel vergeten. God is niet onzinnig. Je kunt veel beter erop rekenen dat als je een bepaalde studie hebt gekozen, dat God dat zo kan gebruiken om jou tot zegen te stellen. Dat zijn wil duidelijk kan worden op die plaats ook. Het is niet juist om meteen maar te denken van, dan zal ik alles wel moeten omgooien. Als een muzikaal talent, wat in de wereld hoge ogen heeft gegooid, op een gegeven moment tot geloof komt, dan zou je kunnen zeggen, stop met musiceren. Maar dat is precies zijn talent. Maar als de Heilige Geest daar leven in kan blazen, kan het ook gebruikt worden tot eer van God. Als jij organisatorische mogelijkheid hebt, je bent een goed organisator, en je komt tot geloof, kun je denken, nou mag ik dat niet meer doen, want dat zal niet meer de wil van God zijn. Maar je kunt ook zeggen, Heer, wilt u mij leiden in dit proces? En dan ontdek je dat God gebruik kan maken van aanwezige talenten en mogelijkheden. Dus concludeer niet automatisch, ik heb altijd dit gedaan. Dat zal wel fout zijn nu ik tot geloof ben gekomen. Een deel, er zullen zeker dingen fout zijn die je niet meer moet doen. Maar je kunt ook zeggen, die opleiding kan ook gebruikt worden voor een ander doel, zodat God erdoor verheerlijkt zal kunnen worden. Met andere woorden, goddelijke leiding is niet onzinnig, dat alles verloren moet gaan wat je hebt geleerd. Heb je er wel eens op gelet dat Saulus van Tarsus, die man sprak zijn talen. Die had veel kennis. En daarna gaat hij nog 13 jaar tenten maken nadat hij door God geroepen is. En studeert hij nog meer, dan leert hij nog meer. En zo kan God hem gebruiken voor hooggeplaatste personen. En zo kan God hem ook gebruiken voor de heidenen. Met andere woorden, God gebruikt aanwezige talenten en mogelijkheden. En je bent niet uit de wil van God, maar je staat nog steeds in de wil van God. Als God daar zijn leven in kan blazen om daardoorheen ook te werken. Nou, zo kun je zeggen, Heer DV, wilt u mij leiden? Maar dan kan je niet alleen maar DV op een kaartje schrijven, maar dan zul je er ook voor moeten bidden. En ik vraag me wel eens af of dat woordje DV dan niet apart en verkeerd wordt gebruikt. Wij hopen DV te trouwen op die en die dag. Zou God die dag bepaald hebben of we trouwen? Wat zou God nou gedaan hebben? Zou die samengevoegd hebben? Oké, okay. Zou die ook die dag nog bepaald hebben of kiezen jullie die? Voel je wel? Dus dan moet je opletten van, je kunt het woordje ook niet te pas en te onpas gebruiken. Maar als het erom gaat van, Heer, wilt u mij leiden op de weg die ik moet gaan? En je staat op een gegeven moment voor een keuze, dan zou je zeggen, Heer, als het uw wil is, maak mij dan duidelijk die weg of anders die weg. Nou, zo zijn er nog meer mogelijkheden. En dat is ook wat Jacobus zegt, gebruik het niet te pas en te onpas, maar zoek echt de wil van God. Blokkades genoemd, mogelijkheden genoemd, en wat doen we ermee? Iemand nog wat te vragen? Op te merken, ja, er is een microfoon beschikbaar. Deze, denk ik, achterin.
Hoi. Ik heb een vraagje.
Ja.
Ik ben heel erg bezig met de vluchtelingen. En ik wil me eigenlijk opgeven om ze te helpen. Mede ook door alle negatieve media eromheen. Dat ik denk, maar ik heb niet uit de Bijbel echt kunnen vinden dat dat Gods wil is. Toch moet ik steeds weer aan die vluchtelingen denken. En heb ik eigenlijk in mij dat ik denk, zou ik die mensen, zou ik daar voor iets voor kunnen betekenen? Zou ik voor ze kunnen doen? Kan ik contact leggen met een stichting van, jongens, kunnen jullie mij gebruiken ergens voor? Als je het dan niet heel zeker hebt ervaren uit de Bijbel, moet ik dan wel of niet die weg gaan?
Nou ben ik jouw geweten niet, hè, om te beginnen.
Nee.
Dus je zult naar de Bijbel moeten. Als je bijvoorbeeld kijkt in Matteüs 25, dan zegt Jezus daar, ik heb in de gevangenis gezeten en je hebt me niet bezocht. Ik heb honger gehad, je hebt me niet gevoed. Maar andersom zegt hij, ik zat in de gevangenis en je hebt me opgezocht. Ik had geen kleding of ik had niet te eten en je hebt me geld gegeven. Ik had zelfs niks te drinken, maar je hebt me te drinken gegeven. Met andere woorden, je hebt naar me omgezien. Dus als iemand in nood is en er komt op je weg, dan zul jij helpen. Zo simpel is het. Alleen, en nou komt het lastige, niet elke nood is jouw nood. Met andere woorden, jij kunt en ik kan het ook niet al die nood aan die er op ons afkomt. Dus je zult selectief daarmee moeten omgaan. En tot God moeten zeggen, waar kan ik nou tot zegen zijn voor mensen? En dan binnen dat pakket blijven wat jouw mogelijkheden zijn. Denk niet dat je in je eentje, dat kan ik niet, dat kan jij niet, dat kan niemand, de hele wereld kunt aanpakken. Maar je kunt wel mensen helpen die op je weg geplaatst worden. En geloven dat God daar een plan mee heeft. Dat betekent dus, mijn vrouw en ik hebben gewerkt als zendelingen in Zuid-Amerika, Caribisch gebied, en de nood was overal groot. En als je op Haiti begint met mensen te helpen, dan is dat een druppel op een gloeiende plaat. Mensen liggen te sterven in de straten van de stad. Moeders baren kindjes in de goot van de straten. En je begint en je haalt er een paar uit. Maar je kunt ze niet allemaal helpen. En toen ik zei, maar dit is een druppel op een gloeiende plaat, toen zeiden ze, beter een druppel dan helemaal niks. Nou, is het duidelijk? He? Als ik je meegenomen had naar Haiti, had je schrijnende ellende gezien. En we zijn daar begonnen met scholen en we zijn daar begonnen met mensen te helpen. En we hebben daar kinderen uit ziekenhuizen gehaald en met aids enzovoort. We hebben geprobeerd ze allemaal te helpen, tenminste een deeltje te helpen. Maar er is niets ellendiger dan door een ziekenhuis lopen en dan te moeten kiezen, voor die kindjes heb ik nog ruimte en voor die kinderen niet. Wetende dat die doodgaan. Dus je zult altijd moeten kiezen. En daarover zul je moeten bidden, Heer, waar kan ik nou tot zegen zijn? Wat kan ik helpen? En dan zal God je daarin zeker leiden. Maar pak niet het hele grote geheel aan, want dat kan nooit. Ja? Ik ga even uit van Matteüs 25, wat ik dus zei. Hè? Al heb je maar dat beetje gedaan, je hebt het gedaan als voor mij. Ja? Dus de discussie is wat mij betreft niet van, moeten we iedereen helpen? Maar de discussie is wel, wat er op me weg komt en waar ik bij bepaald word, daar zal ik ook wat aan kunnen doen. Maar de nood in zijn totaliteit is te groot voor de enkeling natuurlijk. Ja. Ja. Nog iemand iets te vragen, op te merken over de wil van God? Want daar zijn we nog steeds mee bezig. Dingen waar je invulling aan zou willen geven. Is er nog iemand die wat wil opmerken? Voel je vrij hoor. En schaam je niet, want er zijn altijd mensen die komen aflopen en die zeggen dan tegen me, ik was bang dat het een domme opmerking zou zijn. Maar er zijn geen domme opmerkingen, er zijn opmerkingen. En daar zit jij dan mee en misschien helpt het ook anderen. Is het verhaal duidelijk? Ja, is er nog iemand? Oké.
Ja, ik heb wel een vraag, maar ik durf het niet te stellen. Ik durf het niet te stellen omdat dit te maken heeft met de hele gemeente. En ik durf hem dus alleen onder vier ogen met u te bespreken.
Oké, dat kan ik begrijpen, ja.
Oké.
Ja. Dan is het ook niet goed om daar in het algemeen op in te gaan. Het is ook een heel persoonlijk iets, is wat jezelf betreft. Dan hoef je hem ook niet in het openbaar te stellen, dat begrijpt u wel. Ja? Oké, de principes zijn duidelijk, hè? Dit zijn blokkades. Zo kan God je leiden en neem er wel tijd voor. En hou in elk geval één ding in de gaten. God spreekt wel degelijk. Ken je het Habakkuk-principe? Ik roep al zo lang. Maar waar bent u nou? En dan zegt God, zie, ik verwek de Galdeeën. Een vreselijk volk wat nu op je afkomt. Geeft God dus antwoord, jawel, maar het was niet het antwoord wat Habakkuk wilde horen. Maar God geeft wel antwoord. En ons probleem is heel vaak dat God wel spreekt, maar dat het antwoord ons niet aanstaat. En dat we daarom zeggen, we weten niet zo goed hoe de Heer spreekt. Maar God kan echt andere dingen zeggen dan jij zou verwachten. Want daarom heb je hem toch gevraagd. Dus durf dan ook te aanvaarden dat God ook andere dingen kan zeggen dan jij had verwacht. Durf dan te zeggen, hier, oké, heb je bij Habakkuk, want als je nog eens een keer leest, dan moet je eens opletten. Habakkuk roept tot God en het enige wat er gebeurt is dat God zegt, ik verwek die Galdeeën, een vreselijk volk. Ze zullen dit doen, ze zullen dat doen, alles van je afnemen en dat is niet leuk om te horen. Maar eigenlijk zegt God tegen Habakkuk, luister, je hebt het tot op heden altijd nog zelf gekund. En nou maak ik dat je het niet meer ziet zitten, dan zul je eindelijk alleen nog op mij vertrouwen. Nog één klein getuigenisje van mijn kant. Voordat ik geroepen werd als zendeling in het Caribisch gebied, heb ik nog een tijdje hier in Noord-Duitsland gewerkt onder de vluchtelingen uit Rusland en uit Oost-Duitsland, Polen. En dat was in de 60er, begin 60er jaren. Heel jong was ik nog. En ik wist zeker dat ik daar moest zijn. En dat was ook goed. Dat was het probleem ook niet. Maar op een gegeven moment zat mijn vrouw met ons eerste kindje in Nederland. En ik zat daar op een boerderij in Noord-Duitsland. Mensen hadden geen geld. Er waren ook allemaal mensen die gevlucht waren uit die landen. Maar ze wilden wel de Heer leren kennen. En ik begon samenkomstjes met hen in cafeetjes enzovoort. En konden we net het geld opbrengen om zo'n zaaltje te betalen. En ik kreeg onderdak en wat eten en drinken. Maar ik moest ook geld hebben. En op een gegeven moment, toen zei ik tegen de Heer, Heer, zo kan het niet verder. Ik teer in, bij mijn laatste geld heb ik nu nog staan, een paar honderd euro, gulden was het toen, en meer is er niet. En het was net alsof God tegen me zei, hoeveel heb je dan nog? Ik zei, nog precies 500 gulden. En het was net alsof God zei, zolang je dat nog hebt, heb je mij niet nodig. Apart, hè? En toen na een week, twee weken was het op. En ik zei tegen de Heer, ik heb niks. En ik ging naar het postkantoortje in het dorpje. Met zo'n loketje met erachter zo'n ambtenaar die me wel kende. Want ik kwam al vaker even wat brieven en dingen vragen. Brieven ophalen, dingen vragen. En ik had geen geld meer, niks. En ik zeg, heb u misschien een postzegel voor me? Ik heb een brief voor mijn vrouw, dat het niet langer gaat, kom naar huis. En toen zei hij, hey, Herr Goodhart, wie geht's? Ik heb net bericht voor u binnengekregen, een cheque van 150 D-mark. Kwam het op tijd? Ja. Is God te vertrouwen? Ja. Was het goddelijke leiding om toch nog een keertje daarheen te gaan? Ja. En toen zei ik maar één ding tegen de Heer. Waarom bent u altijd zo op het nippertje? Waarom kan dat nou niet een beetje eerder? Ken je dat? Waarom moet God nou altijd zo op het nippertje ingrijpen? Maar één ding heb ik geleerd. Je kunt God vertrouwen. Maar soms gaat het anders dan je denkt. En zolang je nog ergens iets hebt waarmee je jezelf kunt redden, zal God niet altijd antwoorden. Pas als je niks meer hebt, dan zal hij er zijn. Oké, dat kan ook nog wel weer anders gaan hoor. Maar dat is mijn getuigenis even in dit verband. Wij gaan dit afsluiten. Mocht je dus nog een persoonlijke vraag hebben, dan ben ik er nog eventjes. De bedoeling is dat wij deze dienst nu afsluiten en dat ik u de zegen van de Heer wil meegeven. En dat we dan nog een slotlied gaan zingen met elkaar om dit alles af te sluiten. En mocht u dan nog met een persoonlijke vraag willen komen, dan heb ik al gezegd, dan zal ik er nog wel even zijn. Zullen we samen danken en de zegen van de Heer in ontvangst nemen en dan nog een slotlied met elkaar zingen. Vader, we danken u voor uw aanwezigheid ook deze avond. Deo volente, Heer. Wat was het heerlijk om te zijn in de plaats waar u ook bent en op de plaats. Ga zo ook met ons mee als we van hier gaan. Zegen ons, stel ons tot zegen. En de vrede van God de Vader en de liefde van de Heer Jezus Christus en de kracht en de gemeenschap van de Heilige Geest is met een elk van ons. En ik bid, Vader in de hemel, dat we met deze zegen ook meer en meer uw wil zullen leren kennen in alle opzichten. Amen.